Goedemiddag gemeente, allen hartelijk welkom bij deze dienst. We gaan nu zingen gezang 409, de versen 1, 3 en 5. Het is moment gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Wij houden deze dienst in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. En de drie-enige God groet ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen van Psalm 9, de versen 1 en 5. We danken u, Heere, dat u een vaste burcht voor ons bent. En dat betekent dat we bij u houvast mogen zoeken en vinden. En wat is het ook geweldig om vanuit uw woord te weten dat u ons nooit verlaat. Wie u zoekt, wie telkens de hulp van u vraagt, zult u nooit verlaten. En wat is dat mooi om dat te weten. Mensen kunnen ons verlaten, maar u niet. U zult dat nooit doen. En dat is vooral een troost als we ons wel eens door u verlaten voelen. Als het leven moeilijk is. Als we soms niet weten hoe het verder moet. En als we aan de hand van het boek Job daar vanmiddag bij stil gaan staan, willen we u vragen of u ons daarbij wilt helpen, wilt leiden door uw Heilige Geest en ons ook vanmiddag hier in de kerk niet wilt verlaten. Wees bij ons hier in de kerkzaal, maar ook als we thuis of op een andere plaats de dienst meemaken. Dat kan nu zijn, maar dat kan ook op een later tijdstip zo zijn. Maar u bent niet gebonden aan tijd en plaats en daarom vertrouwen we erop dat u bij ons wilt zijn en ons wilt leiden door uw Heilige Geest. En mag het een dienst zijn tot eer van uw naam en tot opbouw van ons geloof, maar ook dat we ervan kunnen leren voor de praktijk van het leven. Dank, Heere, dat uw woord alles bevat wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En dat u in uw woord ook een geweldige toekomst ons voorzegt en belooft. En die kennen we alleen maar doordat u ons die in uw woord belooft. En dat geeft ons hoop en moed om het in dit leven vol te houden, om het in deze wereld vol te houden. Want wat is er veel aan de hand in onze wereld. En ook dat willen we vanmiddag maar weer bij u brengen. En u bidden, houd alles in uw hand, houd ook ons persoonlijk vast. Geef ons wat we nodig hebben. En dank ook voor alles wat u ons deze dag hebt gegeven. En wees u heel dicht bij ons, ook in ons persoonlijke leven. U kent ons, u weet wat er speelt, waar we blij mee zijn, maar ook waar we verdrietig over zijn en waar we mee rondlopen en soms niet goed raad mee weten. Als u er maar bent voor ons, Heere, dan kunnen we steeds weer verder. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen Job 3. We hadden het er zo voor de dienst even kort over. Het is een somber hoofdstuk, dat is ook inderdaad zo. Maar ook dit staat in de Bijbel en we willen proberen ook dit hoofdstuk vanmiddag op een praktische manier te overdenken. Job 3.
Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. Hij zei, laat de dag dat ik geboren ben vergaan en ook de nacht die zij een jongen is verwekt. Laat die dag een dag van duisternis worden. Laat God in de hemel er geen acht op slaan. Laat die dag niet baden in het licht. Laat het diepste donker hem omhullen. Een dichte wolk hem bedekken en een zonsverduistering hem teisteren. Laat het donker die nacht wegnemen, zodat hij geen dag van het jaar vergezelt en geen plaats vindt in de reeks van maanden. Laat die nacht onvruchtbaar worden, een nacht waarin geen vreugdekreet opklinkt. Laten zij die het licht wekken die dag vervloeken, zij die het wagen om Leviathan te verstoren. Zelfs de ochtendsterren zullen niet verschijnen. Die dag wacht vergeefs de komst van het licht en zal nooit de wimpers van het morgenrood zien. Hij opende de deuren van mijn moeders schoot en hield het onheil niet voor mij verborgen. Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven, niet gestikt toen ik ter wereld kwam? hadden knieën mij maar niet ontvangen en borsten mij maar niet gezoogd. Dan zou ik nu geborgen in de aarde liggen. Dan zou ik geen zorgen hebben. Ik zou slapen, omringd door koningen en raadsheren, bouwers van paleizen, al vergaan tot puin. Tussen machtigen die goud bezaten en die hun huis met zilver vulden. Was ik maar als een misgeboorte weggestopt, als een kind dat het licht nooit heeft gezien. In het dodenrijk worden de goddelozen stil. Zij die uitgeput zijn, vinden daar hun rust. Gevangenen worden niet meer opgejaagd. De stem van de drijver horen ze niet meer. Daar zijn hoog en laag verzameld en is de slaaf vrij van zijn meester. Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen, het leven aan verbitterden? Zij wachten op de dood die uitblijft. Ze zoeken naar hem, meer dan naar schatten. Hun vreugde kent geen grenzen, ze jubelen als ze hun graf gevonden hebben. Waarom geeft God het licht aan hem voor wie de weg verborgen blijft, wie hij de weg verspert? Ik heb geen ander voedsel dan verdriet. Mijn klachten stromen in een vloed van tranen. Wat ik vreesde, komt nu over me. Wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen. Ik vind geen vrede, vind geen kalmte. Mijn rust is weg. Onrust bevangt mij.
Dank u wel. De tekst is een zeer indringende tekst en dat is Job 3 vers 1. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. We willen nu samen zingen van Psalm 109, de versen 10 en 12. En ik denk dat dat nou typisch zo'n psalm is die we niet of nauwelijks zingen. En vanmiddag willen we dat wel doen en hierbij gaan we naast Job zitten op het moment van hoofdstuk 3 en denken we aan Job. Psalm 109, de versen 10 en 12. Laten we naar de preek zingen van Psalm 22, de versen 1, 4 en 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, één keer per jaar vieren we onze verjaardag. Voordat ik vanmiddag naar Kampen reed, was ik in Zwolle bij mijn kleindochter die vandaag haar verjaardag viert. En dat doet ze natuurlijk met heel veel plezier. En op onze verjaardag vieren we onze geboortedag. En als we dat doen, dan doen we dat als het goed is met dankbaarheid voor Gods zorg. Dan mag je weer terugkijken op een jaar dat je van God hebt gekregen en op een jaar dat God voor je heeft gezorgd. Je kunt soms ook op een moeilijk jaar terugkijken, maar altijd mag je ook weer terugkijken op Gods trouw. Eigenlijk zeg je op je verjaardag, ik ben blij en dankbaar dat ik geboren ben en mag leven. Dat ik er mag zijn. En dat God mij opnieuw een jaar heeft gegeven. Nou, dat zegt Job dus niet. Hij zegt juist het tegenovergestelde. Hij is God helemaal niet dankbaar dat hij geboren is. Wat hem betreft viert hij zijn verjaardag nooit meer. Hij zegt eigenlijk, wat is mijn geboortedag een verschrikkelijke dag. Nog sterker, hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Ja, u voelt wel gemeente, het is bijzonder aangrijpend als iemand dat zegt. En Job zegt het. Overigens is in de Bijbel Job niet de enige die zijn geboortedag vervloekt. Een van de grotere, bekendere profeten, Jeremia, doet dat op een bepaald moment ook. Dus niet de eerste, de beste, hebben hun geboortedag vervloekt. Vinden we terug in Jeremia 20, vers 14, daar zegt Jeremia op een zeker moment, vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn. Wanneer gaat Job zover om zijn geboortedag te vervloeken? Nou, dat is nadat hij heel veel heeft meegemaakt en zijn vrienden bij hem op bezoek zijn gekomen. Nou ja, Job is onvoorstelbaar veel overkomen. Alles waar een mens bang voor is, dat heeft Job getroffen. Dat zegt hij ook zelf in vers 25 van hoofdstuk 3. Wat ik vreesde, komt nu over me. Wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen. Hij is alles wat hij had kwijtgeraakt, zelfs al zijn kinderen. En als klap op een vuurpijl raakt hij ook nog zijn gezondheid kwijt. Ja, en nu kunnen we Job links laten liggen, het boekje op. Maar daarvoor staat het natuurlijk niet in de Bijbel. En wat Job is overkomen, dat zal ook als een lopend vuurtje verder zijn gegaan, want hij was een bekend man in zijn tijd. En ook een geliefd man, denk ik. En ook zijn vrienden horen ervan. En ze doen er iets mee. Ze spreken samen een plaats af waar ze elkaar ontmoeten, om vandaar samen naar Job te gaan om met hem mee te leven en hem te troosten. Nou, dat kunnen we in hen waarderen, want het is niet gemakkelijk om iemand die zo ontzaglijk veel leed heeft meegemaakt te bezoeken. Zegt u nou zelf, dat is geen gemakkelijk bezoek. En dan zou je de neiging hebben om zo'n bezoek uit de weg te gaan of misschien uit te stellen. Nou, de vrienden van Job komen in ieder geval bij hem op bezoek. En als de vrienden Job zien, dan schrikken ze heel erg. Ze herkennen hem niet in zijn ellendige toestand. En het grijpt hen geweldig aan. Dat laten ze ook zien door luid te huilen, hun kleren te scheuren en stof op hun hoofd te gooien als teken van rouw en verdriet om Job. En ze gaan dicht bij hem zitten, naast hem op de grond en zitten zo zwijgend 7 dagen en nachten bij hem, want ze zien, zo lezen we, hoe vreselijk Job lijdt. Ja, wat moet je ook in zo'n situatie zeggen? Wat moeten de vrienden tegen Job zeggen? Mensen kunnen zoveel leed te dragen hebben, dat er letterlijk geen woorden voor kunnen zijn die kunnen troosten. En dan is het soms beter om te zwijgen en er maar gewoon te zijn bij de ander. Juist in hun zwijgen zijn ze Job nabij. Maar er is nog een andere reden waarom ze zwijgen. Ze willen dat Job als eerste spreekt. Ze geven hem de ruimte om als eerste zich te uiten. Dat wachten ze af, tot Job zelf iets zal zeggen. Hun zwijgen is zo goed als zeker een uitnodiging aan Job om als eerste te spreken. Maar als je het boek Job verder leest, dan hebben ze daar wel gedachten over, over wat Job volgens hen zou moeten zeggen. Nou, en Job gaat dan spreken. En na die 7 dagen en nachten is het eerste wat hij zegt: vervloekt is mijn geboortedag. De woorden komen als de lava uit een vulkaan die uitbarst naar boven. Zijn diepste gevoelens op dat moment komen naar boven. Was ik maar nooit geboren. En als we Job 3 verder lezen, dan zien we wat Job daarmee bedoelt. In vers 3 zegt hij: laat de dag dat ik geboren ben vergaan. Die dag had er wat mij betreft nooit hoeven komen. Job zegt dus: had ik het leven maar niet gekregen. Was ik maar nooit in het leven gekomen. En in vers 13 zegt hij dat als hij nooit was geboren en dus het leven had gekregen, hij dan nu geen zorgen zou hebben. Dan zou hij nu al dit verschrikkelijke leed niet hoeven meemaken. Ja, misschien komt die vraag bij ons op of Job niet te ver gaat in wat hij zegt, als hij zijn geboortedag vervloekt. Als wij bij iemand die in nood is op bezoek zouden komen en hij of zij zou dan zeggen, en dat is het eerste wat diegene zegt als je rustig bent gaan zitten: ik wou dat ik maar nooit geboren was. Ja, hoe zouden wij dan reageren? Zouden wij dan niet de neiging hebben om geschrokken te reageren en te zeggen: maar dat mag je toch niet zeggen of denken? Maar Job zegt het wel. Job, van wie de Heere God zelf heeft gezegd dat hij de meest vrome en rechtvaardige man op aarde was. Nou, als zo'n man dat zegt, dan zegt het wel wat. Deze Job, de meest vrome en rechtvaardige man op aarde, en niet omdat hij dat zelf zei, maar omdat God dat over hem zei, vervloekt nu zijn geboortedag. En is dat nu dezelfde Job die na alles wat hem was overkomen gezegd heeft: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. En die nadat hij ook zelf nog eens ernstig ziek was geworden, tegen zijn vrouw zei, toen die zei van: vervloek nou God en sterf. Al het goede aanvaarden wij van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden. Ja, toen sprak Job nog volop in het geloof en die teksten kennen we. En die worden dan ook al aangehaald. Maar wanneer wordt deze tekst aangehaald dat hij zijn geboortedag vervloekt? Spreekt Job dan misschien nu niet meer uit het geloof? Is hij dan misschien in die tussentijd zijn geloof kwijtgeraakt? Kan en mag een gelovig mens als Job zeggen: was ik maar nooit geboren? Laten we, gemeente, vanmiddag de moeite doen om, voor zover dat mogelijk is, proberen ons in te leven in de situatie van Job. En daarmee in vergelijkbare situaties bij anderen. Kijk, ook al herkent u zichzelf misschien totaal niet in Job, dat kan, wees er maar dankbaar voor, dan zult u vast wel eens iemand tegenkomen die heel dicht bij Job zit. En dan kunnen we onze winsten mee doen met wat Job vanmiddag in de tekst zegt. En laten wij daarbij uitgaan van de 7 dagen en nachten dat zijn vrienden zonder iets te zeggen bij hem zaten. Nou ja, als je 7 dagen en 7 nachten bij elkaar zit, in zulk verschrikkelijk leed en je zegt niks, is dat heel lang. Een uur vinden we dan al lang. 7 dagen en 7 nachten. Waarschijnlijk is er ook al wat meer tijd voorbij gegaan na wat Job allemaal is overkomen. Want in hoofdstuk 7 vers 3 zegt Job namelijk tegen zijn vrienden: maanden van leegte heb ik ervaren. Nachtenlang werd ik door ellende overmand. Ja, wat kan er dan allemaal niet ontstaan in een mens? Dan ga je over de dingen nadenken. En dan dringt het steeds meer tot je door wat er echt allemaal gebeurd is. En wat kan er dan met een gelovig mens, ook een gelovig mens als Job, gebeuren? Denkt u ook niet dat in die tijd al die ellende die hij heeft meegemaakt diep tot hem doorgedrongen is in volle kracht en hem helemaal verpletterd moet hebben? Er is niets meer van hem over. En wat zullen er de gedachten door hem heen gegaan zijn? Wat is er toch allemaal gebeurd in mijn leven? En hoe zit het nou toch? Hoe moet ik nu verder? Het zal hem overweldigd hebben dat al zijn kinderen waren omgekomen en dat hij ook al zijn bezit en ook nog zijn gezondheid is kwijtgeraakt. Het is een en al ellende. En op dat moment is er geen enkele toekomst meer voor hem. Want die toekomst hing ook samen met zijn kinderen. En het kan dan toch niet anders. Of het moest een keer tot een uitbarsting komen. Nou, en bij Job komt hij dan ook helemaal en totaal. Was ik maar nooit geboren. Als dit de bedoeling van het leven is dat God mij gegeven heeft. Nou, vertelt u het mij maar ik weet het niet meer. Waarom heeft God mij geboren laten worden? Waarom heeft hij me het leven op deze aarde gegeven, als hij mij nu dit allemaal laat meemaken? Wat is daar nu toch de zin van? Ja, alles wat Job daarvoor heeft gekregen en meegemaakt aan goeds, telt op dat moment niet meer. En dan kan een ander wel zeggen: maar kijk eens, Job, naar wat je allemaal hebt gehad in je leven. En zoals dat tegenwoordig wordt gezegd, de herinneringen die je gemaakt hebt. Daar kun je toch met dankbaarheid op terugkijken. Maar weet u wat ik denk wat Job dan geantwoord zal hebben? Ja, maar dat had ik dan liever niet gehad. Dan maar niet mooie herinneringen. Want wat heb ik er nu aan? Ik heb nu alleen maar mijn onvoorstelbare ellende en ik begrijp er helemaal niets van. Nou, gemeente, als wij nou wat moeite doen, kunnen wij dan de uitbarsting van Job in zijn situatie een beetje begrijpen en aanvoelen? Ik denk dat iedereen die op de een of andere manier een zwaar leed te dragen heeft gehad of draagt, zich enigszins kan verplaatsen in de noodkreet van Job. Ook als je zelf misschien niet zo ver zult gaan om je geboortedag te verwensen. Maar wat gaat er soms in je gedachten om? Gedachten die je liever niet uitspreekt voor anderen, omdat je ook bang bent voor de reacties van anderen. Bang voor veroordelende en niet begrijpende reacties. Veel hou je toch voor je. Maar wat kan er dan diep in je allemaal huizen? En wat kan er dan diep in je stormen? Ja, het is natuurlijk een noodkreet van Job. Het is een uiting van wanhoop. Als je zo ver gaat om je geboortedag te vervloeken, dan is dat een uiting van: ik weet het gewoon niet meer. Het is een hartverscheurende noodkreet die je niet kunt horen zonder diep bewogen met Job te zijn en geraakt te worden door zoveel verdriet. Hier is geen man aan het woord die wel overwogen zijn woorden kiest. Hier is iemand aan het woord die op dat moment zijn gevoelens uit. En blijkbaar denk je op: ik heb vrienden. En die komen bij mij op bezoek. En bij mijn vrienden kan ik me helemaal uitspreken. Mij helemaal uit, want vrienden zijn onbevooroordeeld. Bij mijn vrienden hoef ik niet bang te zijn om mij in mijn nood en mijn leed te laten gaan. Die zullen niet direct komen met allemaal ja-maars, want zijn mijn vrienden. En wat is het fijn als iemand die in nood is bij zijn vrienden zijn diepste gevoelens kan uiten zonder dat hij bang hoeft te zijn dat vrienden of anderen daar een oordeel over hebben. Maar gemeente, in het boek Job zien we dat ons geloof in God ons mens zijn en onze gevoelens niet opheft. Als je tot geloof bent gekomen, blijf je namelijk een gewoon mens. Met gewone emoties, gewone gevoelens. En blijkbaar kan een zeer gelovig mens als Job in de diepste ellende van het leven zo spreken. En weet u, God laat hem spreken. Hoofdstukken lang. God geeft pas antwoord aan het eind van het boek Job. Hij laat Job uitspreken. En hij valt hem ook geen enkele keer in de rede. En het laat ons zien dat ook een gelovig mens het heel erg te kwaad kan hebben met het leven zelf en met Gods aanwezigheid en bestuur. Job kan het gewoon niet meer aan. Hij kan het gewoon niet meer aan. En we hoeven Job echt niet te vertellen dat zijn woorden niet goed overdacht zijn. Want dat weet hij echt zelf. Geeft hij zelf toe in hoofdstuk 6. Overigens omdat hij merkt dat zijn vrienden hem zijn woorden wel kwalijk nemen. En dat is wat anders. In hoofdstuk 6 vers 2 zegt hij dan dat zijn verdriet, zijn boosheid en lijden zwaarder is dan het zand van de zee. En in vers 3 zegt hij dan, daarom waren mijn woorden over mijn vervloeking van de geboortedag, daarom waren mijn woorden zo onbezonnen. Denk je dat ik het zelf niet weet? En dan zegt hij in vers 26 van hoofdstuk 6 tegen zijn vrienden, nemen jullie mijn woorden kwalijk? Is mijn vertwijfeld spreken voor jullie niets dan wind? Stelt het voor jullie helemaal niets voor? Luister je niet achter mijn woorden? En zo moeten we zijn woorden horen, als vertwijfeld spreken van iemand die wanhopig is. Ja, het lijkt misschien, gemeente, alsof er op dat moment niets of weinig te zien is van het geloof van Job. Maar dat is toch niet het geval. Zijn geloof komt uit in het gegeven dat hij zijn leven nu en zijn levensbegin nooit losmaakt van God. Ook nu zegt hij God niet vaarwel, zoals zijn vrouw wilde dat hij zou doen. Hij vervloekt wel zijn geboortedag, maar hij vervloekt niet God. En dat was nou precies wat de Satan wilde bereiken, maar die krijgt niet zijn zin. Ziet u maar in de versen 20 en 23 van hoofdstuk 3, waar Job in zijn nood zegt, waarom geeft God het licht aan ongelukkigen, het leven aan verbitterden? Waarom? Waarom? En het lijkt alsof hij met die vertwijfelde vragen ver bij God vandaan is en afstandelijk over God spreekt. Maar ten diepste schreeuwt hij tot zijn God. Later in hoofdstuk 10 vers 18 spreekt hij God persoonlijk erop aan. Waarom hebt u mij ter wereld laten komen? God, u hebt mij het levenslicht doen zien, maar waarom dan toch als het nu zo moet? Waarom? Als er nu geen enkele uitweg meer voor mij is. Hij verlangt zelfs naar de dood. Want de dood is op dat moment beter voor hem dan het leven. Nou, gemeente, zoals gezegd, zullen we vanmiddag maar gewoon de noodkreet van Job laten staan. Zonder oordeel. Kost ons dat moeite, dat mag. Niks mis mee. Maar zullen we toch maar proberen. En dan meteen gaan staan naast al die andere mensen, gelovige mensen ook, die in een moment in hun leven zouden kunnen komen en die ook vertwijfeld spreken, een wanhoop uiten, vol zitten met waaroms en die zich op de een of andere manier kunnen herkennen in Job. Kinderen van God kunnen in de nood van hun leven zeggen of denken, Heere, als mijn leven zo moet zijn, waarom hebt u mij dan het leven gegeven? O God, als het zo moet, waarom hebt u mij dan geboren doen worden? Is dat ondankbaarheid aan de Heere of een vorm van opstandigheid? Mag gij mij het als iemand in zo'n grote nood is en wanhopig is, is dat dan van belang om te weten? Moeten we daar dan een of andere theologische discussie gaan voeren? Is dat dan van belang om te weten of het opstandigheid is of ondankbaarheid? Het is wanhoop. En laten we maar niet te hard oordelen over wat Job in zijn wanhoop zegt. Ik denk dat wij bij mindere tegenslag al kunnen zeggen, voor mij hoeft het leven zo niet meer. Je zult maar van de ene op de andere dag als Job je leven zo zien instorten. Ziet u de mensen voor u in de wereld die in één dag alles kwijt zijn geraakt door een bombardement? Maar ze zeggen niet werkelijk wat ze denken. Maar u moet het zich maar eens voorstellen, om dat mee te maken. Er zijn ook christenen bij. Nou, dan spreek je niet meer zo wel overwogen en wel doordacht. En dan ben je er ook niet zomaar aan toe om te zien dat er weer licht komt. En Job weet ook niet op dat moment of het ooit nog weer anders wordt. Dat weten wij uit het einde van het boek. Maar dat wist hij op dat moment zelf nog niet. Het lijkt er op dat moment helemaal niet op. Het is alleen maar donkerheid. En als mensen zo diep komen te zitten als Job en zich zo hartverscheurend uitspreken, hoort u daar dan ook een schreeuw om hulp en nabijheid van anderen in? Want zouden ze daarin niet roepen om de nabijheid van anderen? Dan hebben ze mensen nodig die naast hen gaan staan in het leed en hen zo proberen nabij te zijn. En vast proberen te houden. Dat is niet makkelijk. Maar dat is wel waar ze naar verlangen. Mensen die nabij zijn. Die er al, om mee te beginnen, gewoon zijn. Gewoon zijn. Als je zelf niets meer hebt en in je schreeuw tot God wel eens te ver gaat, dan heb je een ander zo nodig. Al is het er maar één. Die echt naar je wil luisteren. Die je laat uitspreken. Zelfs al breken de woorden als de lava van een vulkaan naar buiten en lijken ze de ander te overspoelen. Dan heb je een ander nodig die niet direct komt met allerlei ja-ma's. Maar die je laat uitspreken. Die voor je bidt en je zo te hulp komt. Als Job nu zou hebben geleefd en zou zeggen, was ik maar nooit geboren, van mij hoeft het niet meer in dit ondraaglijke leed, dan zouden anderen nu hem vast en zeker gewezen hebben op de mogelijkheid van euthanasie of de zelfdodingspil. Een mens in zo'n nood en die zo levensmoe is, moet volgens velen de mogelijkheid hebben om uit het leven te stappen. Dat is een mening van een deel van de bevolking. Ach, laten we maar gewoon even heel menselijk denken. In een situatie als die van Job kunnen we die mensen nog begrijpen ook. Ik zeg niet dat het goed is, maar je kunt je situaties voorstellen, denk ook maar aan een diep psychische nood, waarin mensen echt niet meer enige vreugde in het leven zien. Dat verlangen er is. Ik vind het soms wel te begrijpen als iemand zo uitzichtloos moet lijden. En ik vind het voor mijzelf, ik spreek niet voor u, ik vind het voor mijzelf wat te gemakkelijk om dan makkelijke woorden te spreken. En al helemaal als anderen geen moeite doen om die ander in zijn of haar nood echt nabij te zijn. Ik zeg niet dat het goed is. Er is heel veel over te zeggen, want wij hebben het uitgangspunt, we nemen niet ons eigen leven in eigen hand. Het blijft in de handen van God. Maar soms kun je je toch voorstellen dat mensen zeggen, ik ben liever dood dan dat ik leef. Achter de noodkreet van Job horen we hem eigenlijk tegen zijn vrienden zeggen, Laat mij niet alleen in mijn uitzichtloze lijden, in mijn ondraaglijke lijden. Laat mij niet los, wees mij nabij. En ik zeg niet dat het zo in alle gevallen is, maar is dat ook niet de noodkreet van mensen nu die het leven niet meer aankunnen? Achter veel verzoeken om euthanasie kan wel eens de vraag om echte barmhartigheid en nabijheid zitten. En vraagt men aan de ander, laat mij niet alleen in mijn lijden. En we leven in een samenleving waarin steeds meer mensen alleen zijn. Job staat met zijn woorden op de grens van leven en dood. Maar hij gaat die grens niet over. Had hij natuurlijk kunnen doen. Hij verlangt wel naar de dood, maar hij doodt zichzelf niet. Hij belijdt, al is het op het scherpst van de snede, dat God hem het leven heeft gegeven. Al weet hij er nu geen raad mee, toch gelooft hij ook nu dat God beschikt over leven en dood en niet hij zelf. En vindt u het ook niet troostvol, gemeente, dat God Job 3 een plaats in de Bijbel heeft gegeven? Want u gelooft toch wel dat ook dit hoofdstuk geïnspireerd is door de Heilige Geest. En daarin de mens in zijn diepste nood laat uitspreken. Nou, zullen wij anderen in hun nood dan ook maar laten uitspreken. En ondertussen houdt God Job vast. Maar dat ziet Job pas zelf achteraf. En gemeente, zo houdt God ook ons vast. Ook als het leven voor ons gevoel te zwaar is en we soms geen uitkomst zien. En wij zijn verder dan Job. Wij mogen altijd terugvallen op het verlossingswerk van Jezus Christus. Nou, om ons te verlossen heeft Jezus het meest hartverscheurende waarom dat ooit is uitgeroepen gebeden. En dat is het waarom van Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, er is een verschil tussen Job en Jezus. Job dacht dat hij door God was verlaten. Hij voelde zich verlaten. Jezus is aan het kruis echt door God verlaten geweest. Waarom? Om ons te redden van de toorn van God. Om ons te bevrijden. Maar Jezus heeft ook aan het kruis, ook in die 3 uur duisternis, moet u zich voorstellen, totaal alleen, nog nooit een mens meegemaakt. Toch heeft hij zijn geboortedag niet vervloekt. Nog sterker, Job is zijn geboortedag overkomen. En dat geldt ook voor ons, wij hebben er niet zelf voor gekozen. Nou, ik hoop dat u mag zeggen, ik ben blij dat ik geboren ben. Laat dat ook vanmiddag zeggen. Fijn als u dat mag zeggen. En dat u kunt genieten van het leven. En dat u ook om kunt gaan met de moeite van het leven. Maar wij hebben er niet voor gekozen. Jezus Christus heeft er heel bewust en vrijwillig voor gekozen. Want hij was er al voordat hij als mens was geboren. De Zoon van God was er al van eeuwigheid. En wij hebben door ons geboorte het leven gekregen. Nou, hij had het leven al. Bij God in de hemel. En dat was een leven, daar ontbrak werkelijk helemaal niets aan. Een heerlijk leven. Maar dat heeft hij vrijwillig en bewust, uit liefde voor ons, achter zich gelaten. En is hij als mens geboren. Hij heeft gekozen voor zijn geboortedag als mens. En dat was voor hem geen winst. Dat was voor hem verlies. Dat was een vernedering voor hem. Zo staat het in Filippenzen 2. Hij heeft zich vernederd. Om ons. Om ons te redden. En zijn geboortedag als mens was er met het oog op zijn lijden en sterven aan het kruis. Over zijn geboortedag hing al de schaduw van het kruis. En omdat Jezus om onze zonde echt door God is verlaten, zal God ons nooit meer verlaten. Ook niet op die momenten dat het leven voor onze ervaring te zwaar kan zijn en je afvraagt waarom je het leven hebt gekregen. God kent de zijne en houdt de zijne vast. Wij kunnen diep zitten, maar nooit zo diep als onder ons zijn eeuwige armen. En die dragen ons tot in eeuwigheid. Amen. maar dat weet u wel. We zullen samen danken en bidden. Dank u, Heer, dat wij het boek Job in uw woord mogen hebben. Dus zeg het maar eerlijk, we weten er soms geen raad mee. Want het gaat wel heel diep. En tegelijkertijd mogen we ook weten dat als het in ons leven diep gaat, en dat kan, dat u er dan voor ons bent. Ook als wij boordevol met vragen, met verdriet, met waarom zitten. En we soms niet weten hoe het verder moet. En als wij mensen ontmoeten, misschien broeders en zusters in het geloof, die in hun wanhoop zich uiten, geef ons dan de moed, de rust en de kracht om er onbevooroordeeld naar te luisteren. Ruimte te geven voor de klacht, want dat doet u in uw woord ook. U zegt zelf in uw woord, stort je klacht maar voor mijn aangezicht uit. Ik luister ernaar. En we willen u bidden of u nabij wilt zijn allen die zich op de een of andere manier kunnen herkennen in Job. Die misschien nooit zo ver zijn gegaan in de uitspraak die Job deed als het gaat over zijn geboortedag. Maar die misschien wel vergelijkbare dingen hebben gedacht. Wat is nou toch de zin van het leven als ik dit allemaal mee moet maken? En we willen u bidden, wees hen nabij. Geef troost en kracht door uw woord en geest, maar ook door broeders en zusters en anderen die naar hen omzien. En geef ons ook inzicht om de ander nabij te zijn. Om er maar gewoon te zijn en te luisteren, te bidden samen. En ons zo samen aan u toe te vertrouwen. Maar zorgt u voor hen die het moeilijk hebben in dit leven en die het soms ook moeilijk hebben met het leven zelf. En dan denken we in het bijzonder aan hen die verdriet hebben, die ander leed hebben te dragen. Maar ook aan hen die psychisch heel diep kunnen zitten en soms geen enkel licht meer zien. O Heere, ontfermt u zich over hen en over hen die om hen heen staan. En houd hen vast. Zegen hen, draag hen en geef hun kracht. En wat zou het mooi zijn als er ook weer wat licht in hun leven zou mogen komen als het donker is. En dank als dat dan ook gebeurt. Of zo zijn er zoveel dingen waar we voor kunnen bidden als we rondkijken in de wereld. Wat zien we dan een onvoorstelbaar leed. En daar zijn ook broeders en zusters in het geloof bij. Die getroffen zijn door de oorlog. Die misschien wel in één klap vrouw en kinderen, of man of kinderen, kwijt zijn geraakt. Wat een leed. Houd hen vast, Heere. Wees hen nabij. En wees ook zo met hen die om andere redenen het moeilijk hebben. Dank, Heere, als het ons goed mag gaan. Maar geef dat we daar niet prat op gaan. Maar dat we er dankbaar voor zijn. En dat we alles wat we van u krijgen ook weer in uw dienst besteden. En we danken u dat we altijd bij u terecht kunnen. Dat de Heer Jezus voor ons zo diep wilde gaan om ons te redden. Om ons ervan te verzekeren dat wij nooit meer door u verlaten zullen worden. Ook in de eeuwigheid niet. Geef ons het vertrouwen door het geloof in de Heer Jezus op u. En het vertrouwen dat we altijd veilig zijn in uw handen. In alle omstandigheden. Gaat u ook vandaag verder met ons, wilt u ons leiden en dragen, veilig bewaren en wil ook deze week bij ons zijn. Zegen ons in alles, houd ons vast, geef ons kracht, geef ons wijsheid, geef ons levensvreugde. Denk ook aan hen die levensmoe zijn en die het leven niet meer zien zitten. Wees ook bij hen en verlos hen en help hen om op u te vertrouwen. Zo willen we alles in uw handen leggen. En we doen dat met dankbaarheid en in het geloof dat u ons horen wilt in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu ruimte voor de collectes en voor de zegenbeden in verband met de collecte. En dan zingen we daarna gezang 470, de versen 1 en 3.
Laten we een zegen vragen over onze gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd. Amen.
Laten we samen ons geloof belijden en daarna zingen van Psalm 68, het zevende vers. En laten we ieder in eigen hart de volgende woorden met overtuiging meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Hij is op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. ontvang met een open hart de zegen van onze God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met zijn Heilige Geest is met u en jullie allen. Amen.